In Handelingen 2 waren wij bij de eerste bekeerden. Een mooie term uit Dordrecht, denk ik. De eerste bekeerden staat boven vers 37. En wij vinden daar dat er die dag, althans 3000 zielen, het woord gaarne aannamen. En dan, dat is meteen vanaf vers 42, wordt dan vermeld dat zij waren volhardende in de leer der apostelen, in de gemeenschappen, in de breking des broods en in de gebeden. En ik kon vrezen over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. Zodat u weet dat we nou niet meer op de Pinksterdag zijn, maar onderweg naar kerst, denk ik dan. Maar ja, we zijn niet meer op de Pinksterdag, daar gaat het om. Dat is, en ik zeg dat ter inleiding natuurlijk van hoofdstuk 3, want daar wordt gesproken over Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel. En de vraag was, hoeveel dagen na Pinksteren was dat? En het antwoord is, dat weten wij niet. Het kan ook jaren zijn. Niet dat ik dat denk, maar maanden. Dagen. Ja, dagen in elk geval. Maar vele. Maar hoe het ook zij, dat laatste stukje van Handelingen 2 is een beschrijving van wat er volgde op die Pinksterdag uiteraard. En dat kon best wel eens vele maanden zijn. Met jaren moet ik wat voorzichtig zijn, want zoveel hebben we er niet. Want voor zover wij weten is het zo gelegen dat als in hoofdstuk 8 het evangelie naar Samaria gaat, voor zover wij weten, is dat 4 jaar na de Pinksterdag. Dat wil zeggen 4 jaar na de opstanding van Christus. Die discussie gaan we verder niet aan, vind ik ook niet nodig. Maar dat is de algemene opvatting daaromtrent en ik denk dat dat aardig klopt. Maar het betekent in ieder geval dat Handelingen 3 niet derde Pinksterdag is of zo. Hè? Ik bedoel meteen de dag na Pinksteren of de zondag na Pinksteren of iets dergelijks. Dat kon wel eens veel verder weg zijn. Maar dat weten wij niet, omdat dat gedeelte aan het einde van hoofdstuk 2, dat weten we ook niet. En dit is niet noodzakelijk zo dat hoofdstuk 3 pas begint nadat alles wat in hoofdstuk 2 vermeld staat heeft plaatsgevonden. Zo is het dus niet. Zo werken die dingen ook niet. Zo worden de verslagen ook niet geschreven. Zo zit ook je geschiedenisboekje niet in elkaar. Tenzij je niet verder bent gekomen dan de 4e klas lagere school, waar je uitsluitend jaartallen leerde. En toch? Dat weet ik eigenlijk niet, maar dat is wat je bijblijft dan. Hè? Geschiedenis bestaat uit jaartallen. Dat er ook dingen gebeuren in onderlinge samenhang. Ja, dat was iets moeilijker. Maar het is duidelijk dat die laatste verse van hoofdstuk 2 beschrijven hoe het in het algemeen ging daar in Jeruzalem. En dat er dagelijks mensen bekeerd werden. Als ik bij de term maar even blijf. Dat wil zeggen, er staat in het laatste vers van hoofdstuk 2, en de Heere deed dagelijks toe die zalig werden. Dat heb ik u vorige keer verteld, hè. De woorden, de gemeente, staan er niet. En dan wordt tot, wordt automatisch toe. De Heere deed dagelijks toe. En ik heb u gezegd, ze werden toegedaan aan de Heer. Want daar komt het in de praktijk op neer. Dat heet later pas de gemeente. Maar oorspronkelijk is de uitdrukking dat men toegedaan werd aan de Heer. En daarmee deel kreeg aan de zegeningen van Christus, om zo te zeggen. En meer in het bijzonder aan de geest van Christus, want dat is wat gepredikt was. Bekeert u en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen, die van de Heer zelf namelijk. Dat gezegd zijnde, stond er ook nog in vers 43 van hoofdstuk 2... vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. Vindt leuk hoe het er staat. Komt op hetzelfde neer, maar er staat niet: de apostelen deden vele wonderen en tekenen. Het is de wonderen en tekenen zijn het onderwerp en ze geschieden. Hoe dan? Nou ja, door de apostelen. Heb u dat nog? De nadruk komt te liggen op die wonderen en tekenen. Of die vooraf gingen aan dat teken waar we nu aan toe zijn, aan de beschrijving in hoofdstuk 3, of erop volgden, dat weet ik niet. Het is gewoon zo dat hier een van die tekenen kennelijk beschreven wordt, zonder dat daar een datum bij vermeld wordt. En of die datum belangrijk is, nee, denk het niet. Maar de aardigheid is wel dat in hoofdstuk 3 eigenlijk beschreven wordt de situatie zoals wij die tot in onze dagen nog steeds kennen. Ik weet niet of u het hoofdstuk kent. Wat op neerkomt is: er wordt één kreupele genezen. Dat is enerzijds en anderzijds in een commentaar, een toelichting naar aanleiding ervan, wordt gezegd dat de Heer voorlopig, dat Jezus Christus dus voorlopig niet wederkomt. Oké, dat is gechargeerd, maar ik meen dat dat er staat. Dat is in vers 19 en wat verder volgt. En terwijl het wacht op de bekering van het Joodse volk, of moet ik zeggen Jeruzalem, is er wel sprake van de genezing van één kreupele. U kijkt mij aan, maar je moet in je tekst kijken natuurlijk. De beroemde tekst, de belangrijke tekst uit hoofdstuk 2, mijn zinzins, als ik dat dan mag zeggen, is die van vers 19 tot en met 21. Van hoofdstuk 3. Ja. Ik heb het over hoofdstuk 3 met zijn twee kanten van het verhaal. De ene kant is de kreupelen genezen. En aan de andere kant wordt tot de aanwezigen, nou ja, in Jeruzalem, in de tempel, naar ik meen, wordt gezegd: betert u dan en bekeert u. Dat komt neer op de uitspraak uit hoofdstuk 2, vers 38. Betert u dan, of bekeert u dan, staat daar, sorry. Bekeert u tot vergeving der zonde en gezult de gaven des Heilige Geestes ontvangen, enzovoorts. En hier krijg je net zo'n uitnodiging aan het eind van een toespraak van Petrus. Betert u dan en bekeert u. En dat ik hier aarzel, dat is omdat ik me dan weer afvraag, zal ik hem lezen zoals hij hier staat? Oké, één keer. Beter u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. Dat is ook Dordrecht, denk ik. Maar ik ga het maar niet toelichten. Volgens mij heb ik hier ergens, als ik het goed gedaan heb, ja, heb ik hier bij mij de NBG. Kent u de NBG-vertaling? Dat is, als ik het zeg, is het altijd van 1951. Want die latere van NBG, daar, ja, kom op zeg, ik blijf niet bezig. Kun je leven vullen met het bijhouden van nieuwe Bijbelvertalingen. Kom op. Nee, die van 1951 was erg genoeg. Ik herinner me dat ik ooit een Bijbel kreeg op Sinterklaasavond. Inderdaad, in NBG. Nee, niet van mijn ouders, van Sinterklaas. Nou ja, het was bij mijn oom thuis, waar ik in die tijd bivakkeerde. Dat was niet in 1951, maar een paar jaar later. Maar toen maar. Want toen was die NBG-vertaling, dat was de nieuwe vertaling, was kort. nog maar uit. En het was zo geweldig allemaal. Iedereen moest er, enzovoorts. Zelfs mijn vader heeft in die tijd nog een nieuwe vertaling gebruikt. NBG. Ik weet niet hoe lang. Niet zo lang, want anders had ik het wel geweten wanneer hij ermee gestopt was. Hij is ermee gestopt, denk ik, voordat ik weer thuis was. Maar, dus zo heel lang kan het ook niet geweest zijn. Hooguit een paar jaar. En toen hem gevraagd werd waarom hij ermee gestopt was, toen zei hij, ja, als ik die MBG moet gebruiken, dan kan ik geen Bijbelstudie meer geven. Dan moet ik steeds vertellen wat er echt staat in de grondtekst. Dan kom ik een Bijbelstudie niet meer toe. Dus staat terug, daar staat de vertaling. Maar ik heb er ooit een gehad, MBG. Dat moest toen, iedereen moest erin hebben. En soms is die inderdaad beter. In dit geval ook, in deze verse. Want ik lees vers 19 tot en met vers 19 en 20. NBG. Kom dan tot berouw en bekering. Het is leuk om te zien hoor, naast elkaar. Betert u dan. Dat hebben ze vertaald met kom dan tot berouw. Binnen Bijbelse context kan dat. Want als er in de Bijbel, in het Oude Testament, sprake is van berouw, dat is het woord troost, nagam. Dat betekent inderdaad dat er een verandering komt. Gewoonlijk ter verbetering, vandaar dat we het ook vertalen met troost. Dus ja, het is zo gek nog niet hoor. Kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden. Tot zover is hij nog min of meer gelijk. Maar de volgende zin begint niet met wanneer, maar begint met opdat. Opdat er, NBG, maar die mag je weer doorstrepen, want er betekent niks. Ik vlieg gewoon over. Opdat tijden van verademing, verkoeling, oké. Quickening, zeggen de Engelsen in dit geval. Die vind ik wel mooi. Quickening. Dan komt er weer beweging in. Dan komt er. Dan word je weer kwiek, zou ik maar zeggen in het Nederlands. Hè? Dat is het, hè? Kwiek. Quickening. Opdat tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren en hij, de Christus, die voor u tevoren bestemd was, die er nu gepredikt is staan, zende. Niet een eigen zonde zal hebben, hoewel het eigenlijk toch goed is in de Statenvertaling, maar dan van 400 jaar geleden, kom op. Dus die hoef ik nou niet uit te leggen, ik lees nou wat het echt betekent. En hij zenden zal Jezus, die u tevoren gepredikt is. Want daar komt het op neer. NBG heeft dan, en hij de Christus zende, die voor u tevoren bestemd was. Oké. Het punt is dat in de NBG dus duidelijk staat dat als het volk, de toehoorders, zich bekeren, dan worden op grond van hun zonden uitgedelgd, dan wel uitgewist. Dat zegt de Statenvertaling ook. Maar NBG zegt dan, opdat er tijden van verademing mogen komen. Met andere woorden, als ze eerst zich bekeren, dan komen die tijden der verkoeling of van verademing. En dan zal de Heer zenden de Christus die u tevoren gepredikt is. Alleen de Statenvertalers geloofden dat überhaupt niet. Dus die hebben dat in de vertaling weggesmokkeld of zo. In ieder geval, dat opdat is eruit verdwenen. Het is geworden wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn. Ja, Maar het is opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. En hij zenden zal Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is. Die zinsbal die heb ik liever dan. En hij de Christus die voor u tevoren bestemd was, zende. Want dan krijg je een onderbreking in de zin. Komt een verhaal tussen. En het woord zende verdwijnt dan. Heel, terwijl dat juist belangrijk is. Hè, verdwijnt helemaal naar het eind. Maar dat is nou jammer. Het moet zijn. En hij zende zal de Christus die u tevoren gepredikt is. En daarmee voor u bestemd was. Maar ja. U komt de belofte toe, u en allen die verre zijn. Dus ja, dat maakt ook al niet zoveel uit. Maar het punt is dat hier dus gesproken wordt dat de komst van Christus, wij noemen het de wederkomst van Christus, afhankelijk is van de bekering van, laten we zeggen, Jeruzalem. Oké, het Joodse volk. Zoiets. Toch? Een doproep is bekeerd u en dan komen tijden der verkoeling. Dat is een term die echt ontleend is ook aan het Oude Testament. Waar het een aanduiding is van het nieuwe verbond eigenlijk. Verademing is ook inderdaad een heel aardige vertaling. Nou ja, daar ga ik ook me niet verder op in. Maar het punt is dat er dus gezegd wordt vanaf nu of althans, vanaf de opstanding van Christus is het wachten op de bekering van dit volk. Dit Joodse volk, tot wie Petrus zich hier richt. En dan pas zal de Christus komen. Die wel degelijk voor hem bestemd was, ik vind het toch wel aardig. Die u tevoren gepredikt is, is niet maar een mededeling, zal ik maar zeggen, ter kennisgeving. Maar het is wel degelijk tamelijk conditioneel. Dat wil zeggen, die was voor hen bestemd. Het is hen gepredikt omdat het voor hen bestemd was. En het hele punt is dat van het koninkrijk van Christus, kortom van die messiaanse tijd op aarde, inclusief de terugverzameling van Israël en wat het maar wezen mag, dat het volstrekt afhankelijk is van de bekering van het Joodse volk. Een mooi voorbeeld daarvan. Of was het een illustratie? Vind je in Daniel 9. Want Daniel 9 begint met vast te stellen door Daniel zelf dat er een limiet gesteld is, een termijn gesteld is voor wat wij noemen de Babylonische ballingschap. Namelijk die van 70 jaren. En het leidt ertoe dat Daniel in gebed gaat tot de Heer en belijdenis doet van de zonden van het volk, zijn volk. Dat wil zeggen, namens het volk komt hij tot bekering. Nou ja, hij zelf hoeft er niet tot bekering te komen, als je het mij vraagt. Maar als hoogst geplaatste Jood ter wereld, want dat was Daniel, had hij de verantwoordelijkheid, het recht, de plicht, dat weet ik niet, maar zoiets, had hij de autoriteit om namens het Joodse volk te spreken en een beroep te doen op de genade des Heren enzovoort. Kennelijk heeft Daniel ook in de gaten gehad dat je weliswaar een termijn kunt hebben van zo lang en dan komt het goed. Maar als je niet eerst tot geloof komt of tot onderwerping of tot bekering, krijg je er geen deel aan. Je kunt namelijk ook voor die tijd overlijden, zie je. Dat is wel leuk, 70 jaar ballingschap. En dan is het al bijna om, ja, het is bijna om. Het is ook jammer als je net de dag daarvoor daar door de bocht gaat, zal ik maar zeggen. Of wat je maar doet, of een boom op je dak krijgt, of wat je maar aan ellende kan overkomen. Dan heb je er niks aan. Dus, bovendien gaat de komst van dat koninkrijk van Christus, van de Messias, gepaard met oordelen over de volken, inclusief het Joodse volk. Want er zijn profetieën genoeg van, ook van voor de tijden, zeker van voor de tijden van Daniel. Maar Daniel doet belijdenis van de zonde van het volk enzovoort. Zo moet het, want je kunt wel een termijn hebben, maar als je niet tot geloof komt, krijg je er geen deel aan. En hier wordt dus het volk opgeroepen om zich te bekeren. En zo niet, nou dan komt de Heer niet. Nou zeg ik het zo negatief mogelijk. Je kan ook moeilijk zeggen op de dag dat je bekeert komt de Heer, want dat hangt er nog maar vanaf. Maar het is wel zo dat er staat in Daniel 9, en terwijl ik nog sprak of terwijl ik nog bad, kwam daar die engel die uitgezonden was om Daniel het een en ander te vertellen. En toen kwam die profetie van de 70 weken. Maar ja, dat zijn maar de laatste vier versen. Vier versen van het hoofdstuk. De eerste 23 gaan hierover. Zie? En dat is dus eigenlijk het belangrijkste deel van het hoofdstuk. Daniel 9. Maar hier vind je die beide kanten. En terwijl, let op, en terwijl het wacht is op het betere en bekeren van, laten we zeggen, dit verkeerd geslacht, met de uitdrukking uit hoofdstuk 2, vers 40. Daar heb ik dus niet zo ver weggehaald. Terwijl daarop gewacht wordt, of terwijl dat nog niet gebeurt, krijgen wij van doen met de genezing van één kreupele. En de vraag is, want er komen stormenderhand het hoofdstuk binnen. De vraag is, waar is dat een beeld van? Meer specifiek, waar is die kreupele een beeld van? En het antwoord is uiteraard van het andere huis van Israël. En terwijl Juda, wacht op de bekering, om zo te zeggen, hebben wij van doen met iemand anders die kennelijk wel bekeerd wordt en ook genezen en al wat ermee samenhangt. Dat is die kreupele. En dus is die kreupele een type van wat wij noemen de tienstammen van Israël, van Efraïm. En dat is eigenlijk niks bijzonders. Maar ja, wij hebben hier niet Matthäus, Marcus of Lucas of Johannes besproken. Maar al die lui die daar die genezen worden of waar wat mee gebeurt, die het voorwerp zijn van zo'n wonder, zal ik maar zeggen, zo'n teken, zijn altijd, zonder uitzondering, een beeld van die 10 stammen van Israël. Het is een teken wat de Heer doet, een teken van het tegenwoordige werk van Christus in de dagen waarin hij zich verbergt. En dat is deze ook. Je kan hem ook niet missen, denk ik. Ik moet even één uitzondering maken. Ik zeg, al die lui die voorwerp werden van die wonderen en tekenen, er is één uitzondering, dat is het dochtertje van Jairus. Maar eigenlijk ging daar het verhaal ook niet over. Het verhaal van het dochtertje van Jairus ging eigenlijk over die bloedvloeiende vrouw. Waarvan we niet weten hoe ze heette. Want hoe ze heette, zijn we vergeten, zoals het lied zegt. Dat weten wij niet. De vraag was ook, wie is het? Wie heeft mij aangeraakt? Iedereen en niemand. Weten we niet. We weten niet waar ze vandaan kwam, ze weten niet waar ze gebleven is, ze weten er eigenlijk niks van. En van die andere vrouw, daar weten we zelfs hoe de vader heette. En wat hij was, hij was overste van de synagoge. En hij heette Jairus. Omdat hij, in het Grieks, anders had hij Aaron geheten. Maar ja, Jairus geworden. In het Grieks, maar het is dezelfde naam. De dochtertje van Jairus staat voor het Joodse volk in die dagen uiteraard. Want die 10 stammen hebben nooit onder de wet geleefd, dat weet u. Nooit, ever, never. Helemaal niet. En dat was die bloedvloeiende vrouw. En die werd genezen terwijl het dochtertje van Jairus stierf. Ze gingen gelijk op. 12 jaar lang gingen ze gelijk op, allebei. 12 jaar lang. zolang het dochtertje van je Iris leefde, 12 jaar lang, was die vrouw 12 jaar bloedvloeiend. Zodat nu de vraag is, hoe oud was ze nu? Hè? Weten jullie dat? Dit boek niet gelezen? Oh. Nou, het eenvoudige verhaal is, dat dochtertje van je Iris moest vruchtbaar worden, moest gaan bloedvloeien. In de goede zin, zoals het hoort, zal ik maar zeggen. En in plaats daarvan ging ze dood. Het was haar tijd, moest leven voortbrengen, maar stierf. Dat is het Joodse volk. En die andere vrouw was 12 jaar lang bloedvloeiend. Dus hoe oud was die? 24. Toch? Ja, even begrijpend rekensommetje. Dat is toch modern tegenwoordig in het basisonderwijs? Met een verhaaltje en dan rekenen. Ik heb er nog een paar, maar goed. Ik vind ze wel leuk. Maar die werd genezen en verdween weer van het toneel. Dat is een beeld van een tinstammel van Israël. En die werd dus vruchtbaar. Want daar komt het op neer, hebben ze mij uitgelegd. Nou ja. Dat zijn de 10 stammen van Israël. En daaruit werd dus de gemeente geboren nadat ze vruchtbaar werd. Maar dat staat niet meer in het verhaal natuurlijk. Verborgenheid. Maar hier hebben we een kreupele. Ik heb er niet geloofd bij dit hoofdstuk niet een Engelse vertaling bij gehad. Of misschien ook wel, maar dat is dan lang geleden. Maar als iemand in het Engels kreupel is of lam, dan heet die in de King James Version impotent. Je moet het andersom zeggen, impotent. In het Engels betekent namelijk verlamd. Dat medebrengt dat men dan ook onvruchtbaar is. Ja, dat is zo. Dat zit hem in de dubbelzinnigheid van het kreupel zijn. Dat heeft te maken met de dwarslezing. Dan kan iemand zich niet staande houden. Zo dubbelzinnig als je dat maar kunt voorstellen. En meer ga ik er maar niet over zeggen. Maar het betekent, hij kan ook niks voortbrengen. Hij kan niet lopen, maar hij kan het helemaal niks dus. Impotent heet het dan. Maar ze gingen, Petrus en Johannes, daar gaat hij al. Petrus en Johannes, in handelingen, dat heet handelingen der apostelen. Hoeveel apostelen? Ja, van de 12 maar 2. Want ja, er wordt nog een derde genoemd. Dat is Jacobus. Maar dat wordt juist gezegd omdat hij niet meer meedeed. Hè? Omdat hij onthoofd werd. Jacobus. Hij werd gedood door Herodes. He? Dus ja, meer weten we van hem niet. Daarom is het een raar verhaal natuurlijk dat de man begraven zou zijn, toevalligerwijze in Santiago de Compostela. Ik vind het altijd leuk om dit soort dingen te vertellen. Santiago. Dat is Sint-Jacob, dat weet u toch, hè? Santiago. Sint-Jacob is genoemd naar Jacobus. Die wordt geacht daar begraven te zijn. Namelijk dat men zou zijn lichaam vervoerd hebben van Jeruzalem helemaal naar Finisterra. Dat heet daar zo, Finisterra. Het einde der aarde. En dat is omdat hij daar gewerkt en gepredikt zou hebben. Wat hij dan deed weer in Jeruzalem, dat weten wij ook niet. Maar het is een hardnekkig verhaal. En het is zo onwaarschijnlijk dat het wel waar moet zijn, denk ik wel eens. Want zoiets verzin je toch niet. Hè? Als je het zou verzinnen, moet je er een heleboel bij vertellen om het aannemelijk te maken. Dat doet de Bijbel niet. En dat doet de lui verder ook niet. Het verhaal is gewoon dat hij getransporteerd is daar waar hij gewerkt zou hebben. Nou ja, in ieder geval Jacobus. Die niet, maar terug naar het onderwerp. We hebben handelingen van apostelen, maar het zijn er maar twee, Petrus en Johannes. Johannes verdwijnt hierna ook. Nou ja, je krijgt hem hier nog mee en je krijgt hem nog mee in hoofdstuk 4. En dat was het dan. Dus alleen in hoofdstuk 3 en 4. Daarna is de man ook verdwenen. Komt niet voor in handelingen der apostelen. En dat komt omdat de apostelen van het toneel van Jeruzalem daadwerkelijk verdwenen zijn. Op reis gegaan als zendelingen. Maar hier is Johannes er nog bij Petrus. Petrus zelf volgen we iets langer. Maar als een keer Paulus ten tonele verschijnt, dan verdwijnt ook Petrus van de bladzijde van de Bijbelse geschiedenis. Zie? Waarna wij nog steeds niet zeker weten of die ooit in Rome geweest is, want het staat niet in de Bijbel. Ach, het is een ingewikkeld verhaal, maar ik weet niet of ik u dat vertellen moet. Petrus schrijft een brief en doet de groeten vanuit Babylon. Dus hij was in Babylon. Ik heb geleerd, echt waar, ik heb geleerd. Nou ja, in Babylon, dat kan eigenlijk niet. Want Babylon bestond niet meer, was verwoest. En er is niks van overgebleven. Het staat ook in de Bijbel dat het verwoest zou worden en dat het niet herbouwd zou worden. Waarom zegt Petrus dan dat hij in Babylon is? Het antwoord is, hij bedoelt het overdrachtelijk, het is Rome. En dat is het Bijbelse argument, nou ja, aan de Bijbel ontleend argument, voordat Petrus de eerste paus geworden is. Alleen dat werd hij ook pas in 500 zoveel. Maar goed, bisschop van Rome werd dan, oké. Meer heeft men niet. Pas veel later kwam ik erachter dat Babylon wel degelijk bestond. Ja, het heeft een andere naam, maar het is Babel. Tel nog wat, weet ik veel. Het wil mij ook niet te binnen schieten. En dat het deel uitmaakte van het Parthische Rijk, wat in feite, nee, aan de westkant ervan, aan de grens van het Parthische Rijk, wat in feite een Israëlitisch Rijk was, in de dagen van het Nieuwe Testament. Maar ja, dat vertellen ze je niet. Daarom vertel ik het nu, maar dit vertellen ze je niet. Het heeft mij moeite genoeg gekost om erachter te komen. Wat is dat? Ja. Vroeger de Grieken, daarna de Perzen en Babel. Ja, is verwoest geworden, dus is niks daar. Ja, echt wel. Maar toch maar. Maar we weten van die mannen dus verder niks. Maar hier heb je Petrus en Johannes samen. Dat is niet voor het eerst, want een paar weken hiervoor. Nou ja, we weten niet wanneer dit was, hè. Maar laten we dan zeggen, op eerste paasdag. Dat is in Johannes hoofdstuk 20. Ja. In Johannes hoofdstuk 20. Ach, dat is drie velletjes terug, hè. In de Bijbel. Daar staan dat Maria Magdalena zag dat de steen van het graf was weggenomen. En zij liep en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel welke Jezus lief had. Waarvan wij algemeen weten dat dat Johannes was. En zei tot hen, zij hebben de Heer weggenomen uit het graf en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel, kennelijk de auteur van dit Bijbelboek, Johannes dus. Hè? Dat is niet omstreden hoor, dat is algemeen aanvaard. Petrus en Johannes dus gingen uit naar het graf. En zij kwamen tot het graf. En er staat er, en ik kan het niet zonder grijnzen lezen, ik vind het leuk. Je stelt het je zo voor, hè. En deze twee liepen gelijk. Ik bedoel, ze werden niet afgeschoten van valse start of zo. Zij liepen gelijk. Het was klaar af en zo, of hoe dat maar heet. Zij liepen gelijk en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus. Dat ligt voor de hand, want Johannes wordt geacht de jongeling geweest te zijn, hè? U weet wel, op de foto heeft hij geen baard. Op de op de foto van het laatste avondmaal. Als je een apostel uitgebeeld vindt zonder baard, dan is het Johannes. Dat doen ze om aan te geven, er was die jongeling. Nou ja, die kan harder lopen, schijnt het. Dus vandaar. De andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, wat toch een bijzonderheid is, omdat van Petrus kennen wij zijn reputatie. Hij was altijd de eerste, toch? Hij was altijd de eerste. Haantje de voorste, zegt men. Maar deze keer niet. Uniek. En staat er uitdrukkelijk. En je kunt moeilijk zeggen, ja, Johannes is trots op dat hij die race gewonnen heeft. Want ja, dat is wel heel onbenullig om dat hier te vermelden. En in de tweede plaats, als hij daar zo trots op is, dat hij het eerste bij het graf was, dan had hij wel even zijn naam erbij mogen zetten. Anders helpt het ook niks natuurlijk, hè. Dus dat is het dus ook niet. Het gaat om de symboliek die erachter steekt. Johannes komt het eerst bij het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen. Nochtans ging hij niet in. Hij keek alleen naar binnen. En toen komt Simon Petrus eraan. En die loopt hem voorbij en ging het graf in. En zag ook de doeken liggen. Kun je je voorstellen? Eerst komt Johannes dan heel hard gelopen buiten aan. En dan komt Petrus er langs. Zoef! Nou ja, hij hield het toch op zijn schoenen. Zijn sandalen, sorry. En die loopt dan meteen weer. Waarom staat dat in de Bijbel? Omdat Petrus nog steeds een beeld is, op een of andere wijze, van het Joodse volk. En Johannes is een beeld van de 10 stammen van Israël. Aan wie dus ook Maria werd toevertrouwd. Heb je die nog? Onder het motto: zoon zie je moeder en vrouw zie je zoon. Dat is ook allemaal symboliek wat erachter steekt. Nou ja, en geschiedenis, maar daar ga ik niet eens op in nu. Waar het me om gaat is dat Johannes komt het eerste bij dat geopende graf en ziet die doeken liggen. Dat is een beeld van de 10 stammen van Israël. Dat gaat over onze tegenwoordige tijd. En pas daarna komt alsnog Petrus, die anders altijd het eerste was. Maar u herkent toch het Joodse volk daarin? Dat Joodse volk, dat eerste Messias verloochende en dan alsnog tot geloof kwam of zou komen of zal komen, net hoe je het zegt. Ik geloof dat ik u dat wel eens uitgelegd heb. Judas is een beeld van het Joodse volk als zodanig dat de Heer verwerpt en dat is het einde van het volk. Daar komt een oordeel over. Petrus, die net als Judas de Heer verloochende, we gebruiken dezelfde termen toch? Verriet? Oké. Verraden, is dat ook goed? Ik weet het nooit. Goed. Maar Petrus is dat ook. Alleen Petrus kwam alsnog tot de Heer, om zo te zeggen. En dat is een beeld van een gelovig overblijfsel uit het Joodse volk. Zie? En die worden dus ook aangesteld als wijd mijn schapen, hoed mijn lammeren en hoe het maar heten mag. Zie? Maar Johannes is een beeld van die 10 stammen. Die komen er het eerst. En dan blijft de status quo. Dan is het wachten op dat alsnog het Joodse volk tot geloof komt. Dat is pas aan het eind van de 70ste week. Zie? Nou, die twee, die heb je hier in Handelingen 3. Petrus en Johannes. Daarna verdwijnt Johannes ook van het toneel. Dus kennelijk vervullen ze die rol nog steeds hier. Ze zijn de uitbeelding van de beide huizen van Israël. Meer krijg je niet. En u weet, Johannes betekent dat Jehovah genadig is. Dus je weet hoe het zit, hè? Dat is de genade die terechtgekomen is. De zaligheid die terechtgekomen is bij degene die naar hem niet vraagden, met dank aan Jesaja enzovoorts. Hè? Nou goed, Petrus en Johannes, dat woord nu, dat betekent hier helemaal niks. Petrus nu en Johannes, of gewoon en Petrus en Johannes, gingen tezamen, daar staat het alweer, Dit is niet geschreven door Johannes, maar voor zover we weten door Lucas. Maar toch staat het er zo. Petrus en Johannes gingen tezamen op naar de tempel. Ja, ze gingen ook tezamen naar het graf in de tijd. Omtrent de uren des gebeds zijn de negende uren. En u weet wanneer dat was, hè? Dat is in de middag. Hoog in de middag, om 1:00 of 3:00. Gemiddeld. De negende uren, dat is van zonsopgang, het officiële begin, het Bijbelse begin van wat de dag genoemd wordt. Ze gingen naar de tempel. De suggestie is dat dat een gebruikelijke aangelegenheid was. Per slot stond het er ook niet in de voorgaande versen. Ik geloof het niet, nee. Lees het gauw even door. Dat ze naar de tempel gingen, dat ze daar verbleven enzovoorts. Ik heb u gezegd natuurlijk, daar moeten ze zijn, daar zit niks anders op. Daar zijn de boeken, daar kunnen ze de Bijbel lezen. De zakbijbelbond bestond nog niet, om praktische redenen was dat. Dus ja. Daar werd les gegeven, daar werden lezingen gehouden, daar vond het allemaal plaats. En daar gingen ze dus naartoe. En een zeker man, die kreupel was, eigenlijk weet je nu al, we krijgen geen naam, we gaan geen naam krijgen. Een zeker man, iemand, mag geen naam hebben, maar het is wel belangrijk. Die kreupel was van zijn moeders lijf. Dat wil zeggen, sinds zijn geboorte. Het is nooit anders geweest. Hij was niet van de trap gevallen of zoiets. Ook niet, hij had gezondigd. Hoewel van de trap vallen is ook zonde, hoor. Maar, maar niets van dat alles. En waarom ik dit zo vreemd zeg? Nou ja, omdat die vraag gesteld wordt bij die man die blind was vanaf zijn geboorte. Dat is in, was ook Johannes trouwens, dat is Johannes hoofdstuk 9. Voorbijgaande zag hij een mens blind van de geboorte af. Oké, het zijn andere woorden, maar het komt tot hetzelfde neer. En zijn discipelen vragen hem, zeggen de rabbi, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden. En het antwoord is, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. Maar het is opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Dat wil zeggen, het is een teken van de werken Gods. Want dat is wat de Heer in onze dagen deed of gedaan heeft en wellicht nog doet. Namelijk de ogen openen, zijn licht en waarheid nederzenden. Niet aan Juda, maar aan de 10 stammen van Israël. Want dat is het verhaal. Dat is wat die man voorstelt, die blind geborene. En daar ging het licht naartoe. Het is zo weer kerst en dan moet u waarschijnlijk, ik weet niet hoe fanatiek u bent in het vieren van kerst, maar als je daar een overgeeft, komt vanzelf voorbij, hoef je niks voor te doen, komt vanzelf voorbij. Een volk dat in duisternis wandelt, zal één groot licht zien. En daarna gaan we zingen, daar is het werelds duistere wolken en licht der lichten opgegaan, enzovoorts. En daarna wordt het in het lied wat overdreven. Komt tot zijn schijnsel alle volken, want zo staat het niet in Jesaja. In Jesaja staat dat in de hele wereld licht uitgaat en dat het op een bepaalde plek waar het al uit was, gaat het aan. Dat is wat er staat. Jesaja 8, laatste verse, Jesaja 9, de eerste verse. Zie? En waar het op gaat, ja, in Gallië, aan de zee, de Gallische Zee is dat. Zoek het maar op in je encyclopie. De Galdische Zee bij Zebulon. En Naftali en zo. daar zou het licht op gaan. Dat is dus inderdaad bij de tinstammen. Daar komt het op neer. Zie? En dat wordt geïllustreerd in die blind geborene als uitbeelding van dat deel, dat huis van Israël, dat nooit de Heer gediend heeft, dat zich nooit aan de wet heeft gehouden. En als je de geboorte van dat volk rekent bij de zogeheten scheuring of splitsing van het Rijk, dat is 1 Koningen 11, 12. Dan het eerste wat erover vermeld wordt, is dat men zich een eigen religie inricht. Onder Jerobeam. Vreemd genoeg, want het was nadat de Heer tot Jerobeam gezegd had dat hij koning van Israël zou worden. Maar zodra hij het werd, is het meteen afgelopen met het dienen van de Heer enzovoorts. Krijgt hij ook nog zo'n verdorde hand? Kent u dat ook nog, de verdorde hand? Krijgt hij daar, nee, is daar ook zo, verdorde hand? En die dan genezen wordt nog weer. Kent u dat? Ja, dat komt daarvoor. Dood iemand. En dan blijft zijn hand bestaan, verdorde hand. En later krijg je in de synagoge notabene, krijg je een man met een verdorde hand die genezen wordt. Wat denkt u waar het een uitbeelding van is? Van het weer actief worden, het herstel van dit in stammen van Israël. Nou ja, het zijn er ook 12, maar dat doet er nou niet toe. Maar het is dat deel wat gaat onder de naam van Jozef of onder de naam van Efraïm. En dat is hier ook zo. Hij was kreupel, is nooit anders geweest. Hij werd gedragen, welke zij dagelijks zetten aan de deur des tempels, genaamd de Schone. Officieel weten we niet wat dat was. Maar vergelijkenderwijs, en wat er ook buiten de Bijbel over vermeld wordt, over die poorten van Jeruzalem, en eventueel van de tempel, is het gewoon de oostelijke poort. De Schone Poort. En die heet de Schone Poort, zegt men, omdat die niet alleen bekleed was met zilver en goud, want dat gold voor alle poorten eigenlijk, maar ook met wat men noemt Corinthisch zilver. Nou ja, in ieder geval, die poort zag er anders uit dan alle andere. Dat is ook, dat is, nee, hij is er niet meer. Maar het dichtst in de buurt van waar hij was, is die dichtgemetselde poort aan de oostelijke muur van Jeruzalem en daarmee van de tempel. Want de tempel zit tegen de oostkant van Jeruzalem, hè, de tempelberg, daar houdt het allemaal op. En daar beneden hebben ze een poort die dichtgemetseld is en met een islamitische, Mohammedaanse begraafplaats ervoor, om de Joden te weren. Zo, dan kan de Messias er niet door, want dan is hij onrein van een dood lichaam en dat kan niet en zo. En volgens Helinci, die vorige week is overleden overigens, volgens Helinci gaat de poort open als de Heer komt op de Olijfberg. En dan gaat de Heer triomfantelijk alsnog Jeruzalem binnen. Ik vind het zo jammer dat die man dat. En eigenlijk geef ik hem nou ook nog te veel eer ook nog. Maar ja, dat was des algemeen de leer binnen de kringen van de bedelingen leren zo. Hè. Veel origineels had Helinci niet. Zijn verdienste was dat hij het vlot kon vertellen, zonder een preektoon erbij, zonder vrome verhalen. En ja, hij was publicist, journalist van oorsprong. Nee, ik heb hem gekend, ik heb hem ooit ontmoet. Maar ja, toen maar. Maar velen denken dat nu nog, dat het zo zal gaan. Maar zo gaat het natuurlijk niet. Bovendien, die poort die we nu zien, ja, die stamt niet van die tijd. Ach, misschien was hij daar vroeger, maar deze poorten zijn in de 7e eeuw of zo, zijn die pas gemaakt of zo. Grotendeels de plek waar ze vroeger waren, die muren. Maar het is allemaal door de Mohammedanen gebouwd, hoor. Al die muren daar. Dus, doe maar. Maar daar is die poort wel. En als je in oude Bijbelse atlassen en zo willen ze nog wel eens aangeven diezelfde poort. Maar meestal geven ze die dan hoger. Dat wil zeggen, de Oostpoort geven ze hoger, namelijk op het niveau van de tempel zelf. Dat is hoger, het niveau van de tempel zelf. En dan met een brug over de Kedrondal, want het dal daar is het Kidron of Kedrondal. En dan een brug naar de Olijfberg. Waarom ook niet? Ze bouwden ook in die dagen aquaducten en zo. Dus dat waren ook van die dingen met bogen. Ooit in, hoe heet dat ding in Frankrijk ook alweer? Ken je die nog? Dat mooie. Nou ja, ik weet het niet meer. Met al die bogen boven elkaar. En dan is alleen maar een waterweg. Een waterleiding eigenlijk die er overheen loopt. Maar zoiets dan over het Kedrondal. Zoek hem maar eens na. Waarschijnlijk vindt u dat wel ergens. Maar in ieder geval, het is de oostelijke poort. Een idealiter zou die uit moeten komen recht voor de ingang van de tempel. Want de ingang van de tempel is natuurlijk ook aan de oostkant. Dat is niet aan de kant van de stad, maar aan de kant van de Olijfberg. Het oosten. En van die kant moet inderdaad de Heer komen. Dat is waar. Maar goed, aan de oostpoort, aan de kant van de oorsprong is dat eigenlijk. Zo heet dat in Zacharia 14. Daar heet de Olijfberg de berg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. En voor en oosten is hetzelfde woord. Want het oosten is altijd voor. En het westen komt altijd pas laat. Dan loopt het af in het westen, dat weet u. Ja. Nou goed. Ze zetten die man aan de deur des tempels genaamd de Schone. Het heeft iets van doen met de beloften die God gedaan heeft aan Efraïm, die van het eerst geboorterecht, die vererfd zijn geworden, niet via Juda, maar inderdaad via Efraïm en daarmee Israël, zijn de 10 stammen van Israël. Dat ligt aan de oorsprong, want dat is van tevoren beloofd. In Genesis al. En daar moet dus de zaligheid beginnen en vandaan komen. Dat is bij die poort. De beroemde poort, de grote poort. Als je zegt, daar zou de Messias door naar binnen moeten komen, zeg ik, ja, dat is alleen niet gebeurd. En de poort letterlijk is er ook niet meer. Maar de betekenis blijft natuurlijk gelijk. En dat vind ik ook, als ik wil zeggen, als ik er sta, maar goed, doe maar. Maar ik kan er moeilijk tegen, omdat, dat heb ik u wel eens verteld, denk ik. Ik kan er niet zo goed tegen om daar op die Olijfberg te staan. De laatste keer was op mijn verjaardag ook nog, geloof ik. Nou, kijk je dan recht van de Olijfberg, kijk je naar beneden, zie je die poort, dat is dichtgemetseld. Dan denk je, ja, de Messias moet het niet wagen te komen. Hij kan er niet in, de poort is dicht. Demonstratief dicht. Het is symboliek. Ja. Maar bij die poort zit hier deze kreupele man. Die afhankelijk is van anderen. Hij stelt dus niks voor. Om een aalmoes te begeren van degene die in de tempel gingen. Dat is wel degelijk een kwestie van rangorde. Van niveauverschil. Maar dan staat er welke Petrus en Johannes zinden als ze in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. Dat wil zeggen, het initiatief ging dan toch van deze kreupele man uit. En hij vroeg aan Petrus en Johannes, wij weten niet of wij ze kenden, of wij wisten wie dat waren. Ik ben niet zo goed in speculatie. Ook niet in speculatie, maar goed. Ik ben niet zo goed in speculatie. Maar ik hou daar ook niet van, want voor je het weet, verzin je staat ter plekke wat te verzinnen. Maar kijk, als er dan sprake is van Petrus en Johannes gaan naar de tempel, en als er dan sprake is van dat kennelijk gebruikelijk is, dat iedereen daar langskwam, daarom zat die man daar, dan is de kans dus groot dat die wist en waarachter wel wist. Hij had wel ogen in zijn hoofd. Hij wist wie die lui waren. Toch? Nou ja, en toen vroeg hij om een aalmoes, natuurlijk een raar woord, maar laten we maar zeggen gewoon een gift, want daar komt het op neer. Uitdrukking van genade, uiteraard. Bedeling van genade, maar ja, daar gaat het om, ja. Aalmoes. Onverdiende gunst. Dat is toch wat genade is. En Petrus sterk op hem zinde, met Johannes, zijn er toch twee, zeiden: zie op ons, kijk ons aan. En hij hield op hen de ogen. Ja, het woord wat gebruikt wordt, sterk zinde, is gewoon ons woord attenderen. Attention, attenizo in het Grieks, aandacht geven, in het oog houden. En zo interpreteren wij die uitdrukking ook. Aandacht geven aan, sterk zien op, kijken naar, maar dan uitdrukkelijk kijk me eens aan. Nou. En Peter sterk op hem zinde, dus een blik gaat heen en weer om zo te zeggen. En met Johannes zei: zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En dat was terecht natuurlijk. Dat gebeurt ook. En toen zei Petrus, hem aankijkende: zilver en goud heb ik niet. Dat is diezelfde Petrus die later zegt: weten dat gij niet door het zilver of goud verlost zijt geworden, maar toch waardoor het bloed van onbestraffelijk en onbevlekt lam, welk voorgekend is geweest van de grondlegging der wereld, toch? En geopenbaard in deze laatste tijden om eventueel. Schrijft hij: zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. Had Petrus dan iets wat hij kon weggeven? Hoezo? Ik vind dat je erover moet struikelen, Petrus. Alsof hij, voor de Roomse onder u heb ik niks te zeggen. Die begrijpen dat. Zelfs de paus, plaatsvervanger van Christus, en weet ik het. Ja, ja, inderdaad. Ja, maar wat hij geeft is genezing, maar dat geeft hij niet, toch? Maar Petrus is een beeld nog steeds van het Joodse volk, het gelovig overblijfsel uit Juda. Niet van een Joodse volk dat ongelovig is en verstrooid werd. Dat is Judas. Maar Petrus is een beeld van gelovig overblijfsel uit het Joodse volk, dat weliswaar de Messias eerst verwerpt. Ik ken die mens niet, enzovoorts. En daarna alsnog tot inzicht of tot bekering komt. En die Petrus, als vertegenwoordiger van het overblijfsel van Juda, zegt: zilver of goud heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik u. Want u weet toch hoe het gegaan is, dat de zaligheid, het koninkrijk, hoe het maar heten mag, is van Juda weggenomen. Die had het wel. Hun waren de woorden Gods toebetrouwd als volk, met dank aan de Romeinen, wat was het? Weet niet meer, 3. Toch, de eerste verse. Hun waren de woorden Gods toebetrouwd. Maar het wordt van hen afgenomen en gegeven aan een ander volk. En Petrus in hoedanigheid van uitbeelding, personificatie van het gelovige overlijdsel uit Juda zegt: ik heb hier iets, dit krijg je. En hij wordt gezond. En dat is ook de geschiedenis geweest vervolgens. Want de geschiedenis is dat gelovigen uit de Joden het evangelie gebracht hebben aan of naar de 10 stammen van Israël. En die daardoor gekerstend werden, heet dat officieel. En dat is geschiedenis, dat is het begin van de kerkgeschiedenis eigenlijk. Dat hoeft geen twijfel te hebben. Bovendien, het is de essentie van een hele boek Handelingen. Maar dat heb ik u misschien al een keer gezegd in inleidende woorden. Ja, de essentie van een hele boek Handelingen is dat je begint in Jeruzalem en aan het eind is er van Jeruzalem niks over, speelt geen rol meer van enige betekenis. Integendeel, het is als stad en staat is het volstrekt ongelovig en de zaligheid is terechtgekomen in Rome. En dan heeft het boek een open eind. U hebt de laatste verse toch wel eens gelezen? Hij predikt het koninkrijk Gods ongehinderd, 2 jaar lang en dan. En toen? Open eind. Ja. Ik ging naar Rome en via Rome naar het Britse paleis in Rome. Dat wil zeggen via Rome naar Brittannië. Dat is het verhaal. En hier gaat het van Petrus naar deze kreupele onbenoemde. En hij zei dus in de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. Jezus Christus, de Nazarener. Wie die uit Nazareth? Dit is ook wat. Die heb ik net gisteren gelezen. En volgende week, of wanneer, maar is, hoort u het weer, hè? Nazareth. Jawel. Kwamen te wonen in Nazareth, in Galilea, omdat de woord van de profeet vervuld wordt, enzovoorts. Dat hij Nazarener zou genaamd worden. En dan zoek je in het Oude Testament, waar staat het dan dat in Nazarener zou genaamd worden? En dan kan je het niet vinden, dat is het leuke ervan. Dat vind ik echt leuk. Kan je het niet vinden. Nee, ik vond het helemaal niet leuk, maar ja. Ja, daar staat in de Bijbel dat het in het Oude Testament staat. Kan je het niet vinden. Toen hebben ze ervan gemaakt Nazireër. Maar dat kan je ook niet vinden, want een Nazireër of Nazoreër. Dat is iemand die niet naar de kapper gaat en hij drinkt geen alcohol. Nou, van de kapper weet ik het niet zeker van Jezus, maar van alcohol weten we wel, want er staat van hem dat ze hem beschouwen als een veelvratende wijnzuiper. Dus ja, dus dat gaat niet op. Dat is wel leuk bedacht, maar dat gaat niet op. Wat dan wel? Dat zal ik u zeggen, Nazareth komt van Nazar, Netzer, Nazar, wat je maar wil. En de eenvoudigste verklaring is Nazar, dat is de aanduiding van iets wat opkomt, uitschiet, uitsteekt. Het is een synoniem van Tzemech en het wordt vertaald met een lood, een reisje, een scheut. Kent u die uit Jesaja 11? Er zal een reisje voortkomen, de afgehouden vertrank van Izzy. En de scheut uit zijn wortelen zal vrucht. Ik meen te weten dat scheut daar de vertaling is van Nazar, maar anders is het omgekeerd. Het maakt mij niet uit nu. Maar het is een term, die scheut, die lood, is een term ter aanduiding van de Messias. Niet alleen in Jesaja 11, ook elders de teksten waar staat, ik zal een David, een rechtvaardige spruit verwekken. Is dat begrip, spruit. Iets wat uitschiet, wat gezonder wordt, wat opkomt enzovoorts. En wat opkomst betreft, kan ik u meteen even, omdat het toch gauw weer kerstfeest is, kan ik u meteen even lezen Lucas 1, vers 78... Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte. Lucas 1, vers 78. Het is een lang hoofdstuk als u mij vraagt. Ja. Met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte. Opgang? Nou ja, dan via de Septuaginta en via het Oude Testament kom je dan terecht bij dat woord Netzer. Het is een opgang, dat wat opschiet, omhoog komt, de kop opsteekt, gezonden wordt. Alternatieve uitleg van de naam Nazareth. Van Nazar is dat het twee woorden zijn, eventueel. Het eerste wordt dan toch vertaald met iets wat gezonden wordt. En het andere is Sar. Een vorst. Een tsaar. Een sja. U weet wel, de Sar van Sarah en zo. Dan vertaalt men Nazarene met een gezonde vorst. Nou ja, oké. Okay. Maar het gaat om het gezonde. Dat in ieder geval, Netzer. En dat idee van die lood die uitkomt, toegepast door Christus, wordt vastgelegd via Nazareth, waar hij woonde. Waar komt de heer vandaan? Nazareth. Het is die scheut die vrucht zal dragen, enzovoorts. Zo steekt het in elkaar. Oh ja. Dus Jezus de Nazarene. Het is een term die beklijft. Want toen, zo tegen de tijd dat Jeruzalem verwoest zou worden, christenen uit Jeruzalem vluchten voor de Romeinen. Vluchten zij voor een deel althans naar Petra in Edom. In Petra, waar ze een eigen gebied inrichtten en woonden. En dat heet nog steeds An-Nazar. Dat wil zeggen Nazareth. Anders het lidwoord gewoon. En Nazar van de Nazarener. Hebben christenen gewoon dus ook archeologisch vastgesteld dat dat zo is. En dat ze inderdaad vluchtelingen waren uit Jeruzalem in de tijd. Ze noemden zich naar Nazareth of naar de Nazarener. Zoals het ook in Nederland een kerkgenootschap is dat zich gewoon noemt, hè. De kerk van de Nazarener. Ja. Nou ja. Maar in Nazareth moesten ze niks van hem hebben, hoor. Hij heeft daar maar gewoond tot op zijn 12-jarige leeftijd in ieder geval. Langer weet ik niet. Ik weet alleen dat toen hij 30 jaar was en zijn openbare optreden begon, staat er, heeft hij Nazareth verlaten, is gewoon in Capernaum. Capernaum. En die tussenliggende tijd, ik denk dat hij niet thuis was. En vandaar dat ze hem ook niet kenden. Of althans niet herkenden. Maar dat hij dan toch de Nazarener genoemd wordt, vind ik wel aardig. Het is een oud gebruik natuurlijk om de tak van de familie te noemen naar de woonplaats waar die tak oorspronkelijk vandaan komt. Ook in Nederland is dat nog steeds zo. Er zijn een heleboel achternamen die daaraan ontleend zijn. En in de wereld van die adel, daar is het helemaal gebruikelijk. Dan heten ze allemaal met iets tot enzovoorts. Van Oranje? Ja, Oranje. Daar zijn ze nooit geweest, maar goed. Niemand van die Oranjes is ooit in Oranje geweest, hè? Maar toen maar. Of ze heette van Nassau, of ze heette van Voorst, of ze heette van, hoe heet ze allemaal? Van Den Berg, ja. Den Berg, dat kan ook. Roept u maar. Dat is,
van Buren.
Van Buren?
Ja.
Dat is een hele goeie. Ja, inderdaad. Van Buren, ja. Van Egmond had hij ook kunnen heten trouwens. Dat was toch hetzelfde toen, maar vooruit maar weer. Maar zo werkt dat en dit is de tak van Nazareth inderdaad. Het beklijft wel en dat vind ik persoonlijk wel aardig. Hij blijft diegene die lood uit David. Die zoon van David. Zilver of goud heb ik niet. Maar hetgeen ik heb geef ik u in de naam van Jezus Christus de Nazarener. De gezondene, de lood. Sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand. Want de rechterhand doet machtige daden. De rechterhand staat altijd voor activiteit, hè. Dan gaat het om kracht. En grijpende bij de rechterhand richtte hem op. En terstond werden zijn voeten en enkelen vast. En hij opspringende, toen maar, dat was kreupel van moederslijf aan. En hij
revalideren.
Niks geen revalidatie. Nee. Dat zijn dingen die ik altijd denk als ik weer lees van wonderbare genezingen in onze dagen. In de naam van de Heer zal ik maar zeggen. En dan kom je tegen, ja, dan moeten ze alleen daarna nog, weet ik hoe lang, revalideren en zo. Het gaat wel beter. Dus, nou ja, dan denk ik, nou, als de Heer het gedaan had, die had het in één keer goed gedaan. Voor zover ik weet. Dus ja, doe maar. Opspringende stond en wandelde. En we gingen hier toen heen in de tempel. Wandelende en springende en lovende God. Maar u begrijpt toch dat dat opspringen en dat staan en wandelen en de tempel ingaan. En nog een keer wandelende en springende en lovende God. Dat is toch een uitbeelding van de gemeente. Opspringende, omhoog. En zingen, een lovende God, dat weet u hoe dat gaat, hè. Een menigte des hemels en heerlegers prijzende God en zeggende enzovoorts. Ere zij God. Dat is Lucas 2 dan. Of het wordt gewoon Openbaring 4 en 5. En de 24 oudsten, en ze zongen een nieuw lied. En de schade die niemand, nee, niet de schade die niemand tellen kan. De stem als van vele wateren. En ze zongen gij zijt waardig enzovoorts. Dat is de gemeente. Nou ja, het strikt genomen, het is niet de gemeente. Strikt genomen, het gaat over dat andere huis van Israël. Waaruit een overblijfsel gevormd wordt, gelovig overblijfsel. Dat is de gemeente. En zoals Petrus een beeld is van het gelovig overblijfsel uit de Joden, zo is de gemeente het gelovig overblijfsel officieel uit Efraïm. Hebben jullie? En wat hier tot leven komt, dat is dus Efraïm, of hoe je dat maar noemen moet. U weet toch wat Efraïm zei? Ik zal opstaan en... Hè? Ik ben even aan het checken of ik het goed zeg. Iets als, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en zeggen, dat was de verloren zoon. Ja, dat weet ik, ja. Dat is Jeremia. Nee, zo is ja. Nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad en nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Was die kreupel? Toch iets met... Dit is Jeremia 31, vers 19. Daar is Efraïm aan het woord. Nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. Berouw. Wat lazen we er straks? Ook, ik had het erover met u, over dat berouw, ja. Bekering. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik aan mijzelf ben bekendgemaakt. En wie weet wie ik ben? Efraïm namelijk. De verloren zoon. Ben ik beschaamd, schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijn jeugd gedragen heb. Niettemin is Efraïm mij een dierbare zoon en wat er dan verder maar staat, want daar ga ik nou ook niet verder op in. Het gaat erom dat je die beelden herkent. Hij kon niet staan, maar hij stond op. En u weet, als iemand geraakt wordt aan de heup, dan wordt hij kreupel. U weet toch dat Jacob kreupel was in één been? Hij was geraakt aan de heup. In het ene, we weten nu nog niet welk been het was, officieel. We weten alleen dat het zo bleef tot op zijn sterfbed. Want dan legde hij zijn beide benen bij elkaar, staat er. Dat was het laatste. En wat het uitbeeldt is de eenwording van de beide huizen van Israël. Bij een van de twee was kreupel. Via de heup. Dat is die heup waarover Jeremia 31 spreekt. En hier vind je een kreupele man in zijn geheel. Maar hij wordt opgericht, hij staat op. Met de bekende woorden, sta op en wandel. Hij had geen bed bij zich, want anders zou hij gestaan hebben. Sta op, neem je bed op en wandel, weet u nog. Was een andere gelegenheid. Het ging over iemand die als eerste in het badwater geworpen moest worden. Of moest zien te komen, weet u nog. Als eerste, de eerste die daar dan in kwam, dat is Johannes 5. In het badwater van Bethesda. Gaat over precies hetzelfde. Een eerste, een eerstgeborene. Nou goed. Hij opspringende wandelde, sprong in de tempel, ging de tempel in. Daar hoorde hij thuis, wij horen in de tempel thuis. De tempel, namelijk het huis waarin het woord Gods bewaard wordt. Dat is kenmerkend, sowieso voor de gemeente. En daarna staat er, en zij kenden hem dat hij die was die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort des tempels. En ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen hem geschied was. Wat dacht u van, komt gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen dat gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Dat was hoofdstuk 13 van Handelingen, vers 41. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Maar het is ontleend aan Habakuk. En Paulus zegt daar tot de Joden in Antiochië, ziet toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Namelijk, ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Want die verachters, dat is dus Juda, degene die de Heer niet willen. En ze mogen het even zien en ze zouden zich verwonderen, want ik werk een werk in uw dagen en werk het welk gij niet zult geloven, zodat u iemand verhaalt. En hier in Handelingen 3 lezen we dus, zij werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen hem geschied was. Het is, en dat ze zich verbazen enzovoort, betekent dat ze niet begrijpen zich. Ze begrijpen niet hoe zoiets kan. Maar iets dergelijks staat ook in Johannes 9 bij de blindgeborene. Waar uitgebreid hij ondervraagd wordt van hoe is dat nou gekomen? Wat hebben ze gedaan? Wat heeft hij gezegd? Enzovoorts. Het is verwonderlijk. En in onze dagen is het nog steeds zo. Ik weet nog dat ik ooit een keer met een christen-jood gesproken heb. Ja, dat is tientallen jaren geleden. In Engeland. Ik weet zijn naam ook nog, maar ik zal het maar niet zeggen. Maar want je weet niet wat er met die opname allemaal gebeurt. Dat was een jood. En ik heb geprobeerd hem uit te leggen, want er was ook een soort predikant, christelijk. En heb ik geprobeerd hem uit te leggen hoe dat zat met die 10 stammen. Die man die werd toch boos. Oh, wat werd hij boos. Nee, dat was allemaal niet zo. De Joden waren het uitverkoren volk en daarmee basta. Nou ja, dan. Dat believen ze niet. Dat believen ze niet. Terwijl tegelijkertijd, ja, het ligt er zo dik bovenop, mensen. Nou ja, dat merkt u wel aan wat wij bespreken aan de Bijbel. Het ligt er zo dik bovenop. Ja, je kan blijven hangen in het idee van, ja, dat is een zieke man en de Heer heeft belangstelling voor zieke mannen. En bij gelegenheid doet hij dan eens een wonder of zoiets. En dan blijf je altijd zitten met de vraag, maar waarom aan mij dan niet? Of aan mijn schoonmoeder, weet ik veel. Ja, dat is toch zo, hè? Ik heb er eigen. Ik zal geen namen noemen. Ik word tegenwoordig aardig nog op mijn oude dag, denk ik. Maar er was een heel bekende Nederlandse evangelist. Die predikte ook genezingen enzovoorts. De Heer bracht genezingen enzovoorts. Ja, de man is overleden aan kanker. Ja, ik weet het, want wij speelden wel eens in zijn samenkomst met de BBC-combo enzovoorts. Ja, maar ja, hoezo genezing? Dat kun je nou wel beweren, maar wat een onzin. En waarom lopen de mensen erachteraan aan dat soort dingen? Ja, de dokter begrijpt het niet. Nou, ik ken een paar dokters en die zeggen allemaal dat ze het sowieso nooit begrijpen. Ik ken er een die zegt, ik ben ook maar een domme huisarts. Wij doen maar wat. En als het lukt, als het werkt, ja oké, dan onthouden we dat en dan gebruiken we dat weer. Maar hoe het werkt, ja, er zijn mensen die bouwen daar theorieën over, maar wij zijn maar huisartsen. Dat maakt ons niks uit. Als het werkt, werkt het. Homeopathie? Ja, als iemand zegt dat hij er baat bij heeft, dan heeft hij er toch baat bij. Wie zijn wij dan om te zeggen dat het niet zo is? Ja, omdat we het niet bewijzen kunnen hoe het werkt. Dat hoeft ook niet. Je kan toch ook gewoon auto rijden zonder dat je weet hoe het ding werkt. Je weet alleen waar je op moet drukken, op welke knopjes tegenwoordig. Ja, ik bedoel, die thermostaten, daar zit je aan te draaien. Je hebt geen idee hoe het werkt, toch? Of gewoon maar een knopje van het licht. Kennen jullie de wet van Ohm? Nou dan, trekken we ons er niks van. Hoef je ook niet te weten. Je doet gewoon het schakelaartje. Blindelings om de hoek van de deur zit die schakelaar. En als hij er niet zit, dan ben je stom verbaasd. Je hoeft niet te weten hoe het werkt. Als het maar werkt. Nou ja, ik vind het allemaal geen argument. Maar de verbazing over wat God in deze tijd doet. En ik verbaas me er zelf nog steeds over. Naast de Bijbelstudie bijna alle dagen. Ook al jaren bezig met geschiedenis en aardrijkskunde. Vreemd genoeg, want het waren mijn slechtste vakken op school. Je weet niet wat je ermee moet. Nu weet ik wat ik ermee moet en wat ik wel wil weten en wat ik niet hoef te weten enzovoorts. En dan is het verbazingwekkend hoeveel er toch bekend is over wat in het verleden gebeurd is. Waar die volkeren, waar Israël gebleven is, zal ik maar zeggen. Hoe ze zijn uitgezwermd, onder welke namen, hoe dat verband daar is enzovoorts. En waar de discipelen dan heen gegaan zijn om het evangelie te prediken en dat soort dingen meer. En hoe dat zit met die wereldrijken die er geweest zijn enzovoorts. En het is verbazingwekkend hoeveel ervan bekend is, wat echt niet in de schoolboeken gestaan heeft, hoor. Ik ben lang genoeg op school geweest, vind ik persoonlijk.
En nog steeds niet.
En staat er nog steeds niet in, nee. En verbazingwekkend, kijk ik televisie, er komt een heel programma voorbij. Nou, het was niet televisie, het was een dvd, maar oké. Okay. Over archeologische zaken, opgravingen in de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Een beetje het vierlandenpunt van Arizona, New Mexico. Hoe die plaatsen maar heten daar. Wil me ze gewoon niet te binnen schieten. En wat daar dan allemaal is en wat daar gewoond heeft en wat voor een cultuur daar was. Noord-Amerika, hè? Het bestaat toch pas sinds 1492, sinds Columbus Amerika ontdekte. Van daarvoor willen de Amerikanen toch niks weten. Hè? 1492. Ja, de Moren uit Spanje verdwenen en Columbus ontdekt Amerika. 1492. En al wat daarvoor was, was helemaal niks. Nou, echt wel. En het is ook bekend. Maar ja, het is niet opgenomen in de kanon, zal ik maar zeggen. Dus officieel weten we dat dan niet. Maar we weten het wel. Je moet er alleen enige moeite voor doen. Van de week trouwens, dus, ik vertel het gewoon voor de losse polsen. Van de week kreeg ik ik geloof dat het Colin was, Colin Stravers. Die kwam met, die kwam met een foto van een glas-in-loodraam, met een onderschrift erbij. Paulus, die het evangelie predikt aan Caradoc, aan Caractacus. Een glas-in-loodraam. We weten niet waar het is. Nee, ook niet. Ik zei, nou, dan moet je Marja laten uitzoeken. Die vindt het wel. Maar ik heb nog niks gehoord.
Doen we afbeeldingen even over. Gaat hij ook op...
Paulus, die het evangelie predikt aan Caractacus.
Ja. De... Kunnen we iets winnen als we meedoen? Dat is wel een uitdaging, hè?
Dat is een uitdaging. Dat is een uitdaging voor jou ook, daarom zeg ik het. Heb je ook wat te doen? Paulus, die het evangelie predikt aan Caractacus.
Heeft u daar afbeeldingen van?
Nee.
Als je afbeeldingen hebt, kun je met Google afbeeldingen, dan gaat het gelijk in.
Ja, ja, goed, dat hebben zij ook al gedaan, maar ze hebben het niet kunnen vinden waar het dan was. Op Treffel hebben ze wel de glas in loodraam gevonden, maar niet waar het is. En waar zou dat nou zijn? Want het is een tafereel in Rome. Dat berust op het idee dat Paulus in Rome was, in het Palatium Britannicum, in het Britse paleis in Rome. Dat staat niet in de Bijbel, dat het dat was, dat weten we buitenom. Maar in de gewone adresgeschiedenisboeken staat het niet in, in de gewone kerkgeschiedenisboeken staat het niet in. Weet je waar het in stond? In een boek van iemand die gidsen geschreven heeft over de stad Rome. Albert McKinnon. Albert heet hij. Goede naam is dat, Albert. Maar Albert McKinnon. Van Schotse afkomst. Canadees. Weet ik veel. Cultuurhistoricus. Of iets dergelijks. Woonachtig in Rome. Heeft daar boeken over geschreven. Waaronder gewone gidsen voor toeristen. En een van. Daar is een hoofdstuk in. Dat gaat over Paulus. Die in Rome. In het plaatsje in Britannicum. Het woord aan Paulus predikt. Dat boek heb ik natuurlijk. Maar zo weet ik het ook. Maar ik heb heel verhaal erbij. Met de dochter Gladys en Pudence. En dat staat er allemaal bij in. En ja. Maar nou ineens een glas in loodraam. Die dingen zijn toch bekend. Ergens.
Leeft die man?
Dat weet ik ook niet. Ik denk het niet hoor. Ik geloof dat die boeken uit de jaren 30, 40 zijn of zoiets. Een stuk of vier boeken. The Rome of St. Paul heet het in het Engels. Het is in het Nederlands trouwens ook. Het Rome dat Paulus zag, heet het in het Nederlands. Daar staat dat in. Dus ik ben stom verbaasd, een glas in loodraam. Wie heeft dat de moeite waard gevonden? Wie wist daarvan? Wie heeft het de moeite waard gevonden? En wie heeft het voor elkaar gekregen om zo'n glas in loodraam? Het zal niet in de bijkeuken gemaakt zijn ergens. Dat moet waarschijnlijk in een kerk of zo. Dan moet een kerkgenootschap of een kerkenraad moet daar toch ook iets voor gevoeld hebben. Er moet toch iets. Je kunt niet zomaar wat doen. Weet je, die dingen zijn wel bekend. Echt wel. En ik wist het ook niet, maar van de zomer kom ik ineens ergens in. Ja, dat is het graf van Jeremia.
Ierland, hè?
Noord-Ierland.
Hè? Noord-Ierland? In Ierland, ja. Nee, niet Noord-Ierland. In Ierland. Ik wist het ook niet, al die tijd niet. Ik heb er toch heel wat over gelezen, over die toestanden. Nou, dat wist ik ook niet. Ja, een beetje bij toeval denk ik dan, of weet ik het. Je moet het toeval wel aan je helpen, maar dan kom je nog eens van tegen. Wie heeft dat verzonnen? Wie heeft daar een bordje bij gezet? Het is waarschijnlijk onjuist, maar dan nog. Wie verzint zoiets dan? Ik bedoel... Er moet toch het een en ander over bekend zijn, anders bestaat dat zo niet. Snap je? Dus wij verbazen ons erover, ja. Maar ja, ik herinner me nog steeds een andere heel bekende Nederlandse evangelist. En Eefje vertelde hem dat Jezus in Brittannië geweest was. En die man die keek op en zei, ja, dat kan toch niet. Hoe kwam hij dan terug?
Ja. Oh ja. Ja.
Vind ik geweldig. Wat een reactie. Hoe kom je dan terug? ja. Nou, wat een retourtje. hoe kwam je dan terug? Ja. ja. Ik vind het geweldig, zulke dingen. Maar de onnozelheid van... alsof dat niet zou kunnen of zoiets. Ja, zeker is dat gemist. Maar waarom weet men dat dan niet? Het is toch een bekend iets dat het evangelie gepredikt is in Engeland. De Britse kerk ontstaan is door de prediking van de apostelen zelf. In het algemeen en in het bijzonder door Jozef van Arimathea. Dat staat wel in de kerkgeschiedenisboeken. Nou, vooral de Engelsen. Maar in die van Rome ook, officieel hoor. Dus doe maar. Maar waarom zou dat niet kunnen? Julius Caesar was toch ook in Brittannië? Met een eigen leger. Hij werd er ook weer uitgejaagd trouwens. Maar ja. En in de dagen van de apostelen was Claudius daar, althans zijn legers. Die Brittannië veroverden enzovoort. Hoezo zou Jezus daar niet gewoon naartoe kunnen gegaan zijn en weer terug? Wat is daar voor vreemd aan? Want mensen vinden dat zo vreemd. Waarschijnlijk alleen maar omdat dan ineens de Bijbel en de Bijbelse geschiedenis een plaats krijgt in de zichtbare wereld om ons heen. Dat is het, denk ik. Tot mijn verbijstering, maar... Ik bedoel, die dingen zijn toch niet in een hoek gebeurd? Heet dat in de Bijbel, hè? Waarom weet men dat niet? Nou, omdat men het niet wil weten. Maar goed. Ze gingen naar de tempel. En het publiek herkende hem. Dat is toch die... Ja, nou heb ik dat ook wel eens meegemaakt in Rome... Zit daar de hele dag zo'n blinde, weet je wel. En dan zit hij te bedelen. En dan is het 5 uur of zo. En dan staat hij op, dan komt er een Mercedes. En dan, nou ja, hij loopt hij weg. En dan komt zo'n iemand aan de kost. Het is een verdienmodel. Ja. Er zijn hele landen trouwens die zo leven, hoor. Van het gebedel. En wij geven dan aalmoezen, want wij zijn goedhartig. Wij geven ze aalmoezen. En dan, ja, zo werkt dat. Zo zit de hele wereld in elkaar. Maar doe maar. Maar als de kreupele die gezond gemaakt was, Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorop, want ze liepen allemaal achter die kreupelen aan. Hè? Leuk, hè? Hij kon niet lopen. En er is nou een boel volk op de benen ineens. Een heleboel, allemaal achter hem aan. Kun je je even voorstellen... Dus historisch ook gebeurd. Hè? De zaligheid ging naar Efraïm. Het hele volk liep erachter. Dat kan ook tot geloof, jawel. Nou ja. Ze gingen tot in het voorhof, het welk Salomo's genaamd wordt. Nog steeds verbaasd zijnde. En Salomo's voorhof, ja. Dat schijnt dan een stukje geweest te zijn wat is blijven staan. Van de tempel, maar dat wordt wel beweerd omdat het Salomo's voorhof heet. Maar dat is tamelijk twijfelachtig. Maar Flavius Josephus schrijft dat in elk geval. Dat het een overblijfsel is van Salomo's tempel. Maar het is helemaal aan de rand van het tempelplein. Een zuilengalerij heet dat, een overdekte plaats. Maar dat zal een plaats geweest zijn waar men... schuilde ook voor de zon enzovoort midden op de dag. Schaduwrijk. En waarschijnlijk de plek dus waar men spreekt over religieuze zaken in de eerste plaats. En dan komt er een toespraak van Petrus. Petrus, dat zinde, antwoordde tot het volk, gij Israëlitische mannen. Hoe vind je die? Israëlitische mannen. Ja, hij had ook Joodse mannen kunnen noemen, maar hij zegt Israëlitische mannen, net als in hoofdstuk 2, vers 22. Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit of wat ziet gij zo sterk op ons? Ziet toe dat niet over u komen, komt gij verachters aanschouwt en verwondert die en verdwijnt? Hoezo? Wat is er zo vreemd? Of wat ziet gij zo sterk op ons alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? De God Abrahams, Isaacs en Jacobs, de God onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. Zijn knecht Jezus had ook gekund, hoor. Welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als zij oordeelde dat men hem zouden loslaten. Dus hij richt zich toch heus tot de Joden. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat u een man die in doodslagen was zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. Dit is stenografisch, hè? Dat merkt u. Hè? Dat is zo kort mogelijk iets samenvatten. Dit zullen niet de woorden van Petrus zijn, maar de woorden van de schrijver hier, Lucas. Samenvatting van wat Petrus zegt. Gij hebt de vorst des levens gedood. En door het geloof in zijn naam, in wie hij is, heeft zijn naam deze gesterkt die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. En nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten, onwetendheid. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Als je dat wil nazoeken in het Oude Testament, dan heb je niet zoveel, hoor. Want expliciet, ik denk dat we dat wel vaker hier besproken hebben, expliciet is er nauwelijks iets dienaangaande te vinden. Wat je vindt is hoofdzakelijk symboliek, wat nooit doorslaggevend argument is, als u mij zou vragen. En uitspraken die wij gewoonlijk toepassen op, laten we zeggen, de profeet, maar die in werkelijkheid van toepassing waren op Christus. Daar hebben we het over gehad naar aanleiding van Handelingen 2 en Psalm 16... waar David antwoord was en Peter zegt dan van, ja, David, het, maar het ging niet over David. Het ging over de zoon die uit zijn lijf zou voortkomen. Zo vind je het dus wel in het Oude Testament. En Peter zegt, ja, je vindt het door de mond van al zijn profeten. Dat is nogal wat. Maar niet echt expliciet. Dat de Christus lijden zou. Betert u dan, en dan komen die versen, betert u dan. Kijk, dit is de situatie, de status quo, de situaties die we ook vandaag nog steeds kennen. En het wachten is nog steeds op de bekering van het Joodse volk, dan wel van Jeruzalem, uw volk en uw heilige stad. Met dank aan Daniel 9 vers 24 voor die uitspraak. Want als men zich bekeert, dan zal de Heer zenden Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is. Vers 20. En dan ook in een prachtige, heel korte zin, welke de hemel moet ontvangen. Daar staat dus, de hemel moet hem ontvangen. Welken maakt welken tot leidend voorwerp, hè? De hemel moet ontvangen. Wie moet de hemel ontvangen? Jezus Christus. De hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Maar daar mag je nooit stoppen. Dat doen de alverzoeners namelijk. Die zegt tijden der wederoprichting aller dingen. Dus alle dingen worden wederopgericht. Dat staat er niet. Er staat alle dingen die God gesproken heeft door de mond al zijn er heilige profeten. Alle dingen die opgericht zouden worden volgens de profeten. Dat zijn niet alle dingen. Universeel, dat zijn alle dingen zoals bedoeld. Kijk in uw woordenboek, wat betekent alle? En dan staat het erbij. Er staat alle dingen die bedoeld waren, die bedoeld zijn, zoals bedoeld. Het moet aangegeven worden wat die alle dingen zijn. Het is niet maar het heelal. Zie? Goed. Tot de tijden de wederoprichting van alle dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van eeuw. Dat wil zeggen van ongekende tijden uit het verleden. Van eeuw is, vind ik goed. Eeuw betekent immers onbepaald. Het is vanaf het begin dus eigenlijk. Zie? En dan komt nog een andere, die is ook wel aardig. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: de Heer uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij. Die zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, zal uitgeroeid worden uit den volken, uit het volk. Dat is ontleend aan Deuteronomium 18, staat erbij. Daar wordt het trouwens twee keer vermeld. Maar de aardigheid van de uitspraak is dat we die in het Nieuwe Testament tegenkomen in, dat staat er niet bij, Johannes 4. Nee, staat er niet bij. De Samaritaanse vrouw namelijk. Die zegt, vraagt aan de, zijt gij de profeet? Want die zou ons alle dingen verkondigen. Die weet iets van de profeet als Mozes. Maar kennelijk is die profetie uit Deuteronomium blijven hangen in Samaria. Maar Samaria was de hoofdstad van de 10 stammen van Israël. Dus ook langs die route kom je daar ook nog terecht. En bovendien was het bij de Jacobsbron. Dat was die, dat erfdeel wat Jacob specifiek aan zijn eerstgeborene meegaf. Een stuk land. Wat hij aan Jozef gaf. Heb je dat nog? Daar was dat. Waar die bron was, waar die Samaritaanse vrouw was en de Heer ontmoette enzovoort. Al die routes wijzen allemaal op precies hetzelfde. Namelijk dat de zaligheid, de beloften Gods, de bron, terecht zouden komen bij Samaria. Dat wil zeggen bij Efraïm, bij de 10 stammen. En ook al de profeten van Samuel aan en die daarna gevolgd zijn, zoveel als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Namelijk de dagen van de komst van de Messias, het aanbreken van het nieuwe verbond enzovoorts. En de consequentie daarvan is dat het de tijden zijn waarin in het zaad van Abraham alle geslachten der aarde gezegend zouden worden. God, opgewekt hebbende zijn kind, Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij uw lieden zegenen zou, daarin dat in ieder van u afkeren van uw boosheden. Dat wil zeggen, dat is de eerste verantwoordelijkheid van Israël, ongeacht of je daaronder verstaat Joden of de 10 stammen van Israël. Het is eerst tot hem gezonden, het is hun eerste verantwoordelijkheid. De aardigheid is natuurlijk dat sommigen de hele Bijbel wegredeneren en zeggen, het gaat over Israël, het is gezegd tot Israël en dus is het niet voor ons. Maar de aardigheid is natuurlijk, het is voor Israël, maar die staat vooraan. En daarna is het voor iedereen, want in Israël, in het zaad van Abraham, zouden alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Maar het komt tot de heidenen, ongeacht wie dat zijn, via Israël. En als het niet is via Juda, en dat komt in onze dagen niet via Juda, komt het via Efraïm. En dat is wat uitgebeeld wordt. Zie? Nou ja, het is de hoogste tijd, dus ik moet er dringend mee ophouden. U mag er een poosje over nadenken, maar het is wel de moeite waard wat hier uiteengezet wordt onder aanhaling van enige oud-testamentische profetieën. Want het gaat om tegenwoordige waarheid die daar in die uitspraken en in die beelden al vastgelegd is. En we zullen de Heer daarvoor danken. Hemelse Vader, wij willen u hartelijk dank zeggen dat wij deel hebben gekregen aan de vervulling van uw oud-testamentische beloften. Maar ook dat wij deel krijgen aan deze betere beloftenissen van het nieuwe verbond, waardoor wij als eerstgeborenen hebben deelgekregen aan een hemelse roeping en erfenis. Wij zeggen u dank te mogen zien dat al uw beloften in Christus ja en amen zijn. En dat u het bent die doet wat u beloofd hebt. En wel aan degene die u daarvoor bestemd hebt. Namelijk allen die zich onderwerpen aan u en uw woord. Wij danken u daarom dat we op uw woord mochten reageren door ons vertrouwen daarop te stellen. Geloven in niet maar dat u bestaat, maar geloven in wat u hebt medegedeeld in de loop der eeuwen specifiek aan ons. En daarom, Vader, mochten wij vanavond hier weer zijn. En wij bevelen ons dan ook aan bij de kracht van uw genade, de werking van uw geest, opdat uw woord in onze harten geplant zou worden. Zodat wij veranderd zouden worden in de vernieuwing van ons denken en onze hoop en verwachting zouden stellen op die dingen die haast geschieden moeten. Amen.